Ik ga dat dansen. Ja.
Volgens de uiterst betrouwbare bron Wikipedia is Singing in the Rain uit 1952 misschien wel de beste muziekfilm ooit gemaakt. En allicht ligt dat ook dicht bij de waarheid, want ook al won de musical geen enkele Oscar, toch duikt die consequent op in lijstjes van belangrijkste films aller tijden. Nog maar denken aan de titel is vaak genoeg om de hele dag met de titelsong in je hoofd te zitten.
I'm singing in the rain, just singing in the rain.
Voor deze tweede aflevering van De Klankband, een podcastreeks van Brussels Philharmonic, ga ik zelf, Robin Broos, filmjournalist en auteur van het boek The Original Soundtrack, op zoek naar antwoorden. Is Singing in the Rain zo'n meesterwerk dankzij het talent van regisseur, choreograaf en hoofdrolspeler Gene Kelly? Ligt het misschien aan de magie tussen hem en zijn medespelers Debbie Reynolds en Donald O'Connor? Of is het ook vooral een kwestie van muziek? Muziek die trouwens op 17 en 18 september 2022 live wordt uitgevoerd in Flaget door Brussels Philharmonic onder leiding van maestro Dirk Brosset. Het nummer Singing in the Rain, Dirk, waarom blijft dat hangen?
Goh, ik heb daar interessante literatuur over gelezen. Oliver Sacks heeft daar een boekje over geschreven, De relatie tussen muziek en neurologie. En dichter bij ons, Herman Sabbe, die was vroeger prof muzikologie aan de universiteit in Gent, heeft ook een boekje geschreven wat daarover gaat. En elk succesvol muziekstuk, blijkbaar, wat blijft hangen in ons brein, heeft een appeal. En dat kan op verschillende manieren gebeuren. De vijfde symfonie van Beethoven heeft een appeal omwille van de ritmiek. Als ik... Dat blijft hangen. Zet daar dan nog twee tonen op. Pa-pa-pa-pa. Pa-pa-pa-pa. That's the appeal. Soms zit een appeal bij het begin van een muziekstuk. Soms en cours d'autre. Soms op het eind. Maar zeer goede muziek die kabbelt en die niet dat appeal heeft, die heeft blijkbaar, aldus Sax en Sabbe, meer moeilijkheden om tot het collectief geheugen te behoren. In de song van Titanic heb je op een bepaald moment een octaafsprong. Ta-da, ta-ra-di-da-da. En je wordt gevuld met positieve energie en met happiness.
Ja, behalve dan het feit dat iedereen doodgaat aan het einde van Titanic. Maar goed.
Dat is een detail. Wel, beste Robin, de beginnoot van Singing in the Rain is ook, begint met een appeal, met een octaafsprong. Da-di, 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 to-da-da-da-da, to-da, I'm singing. En dat is precies wat het brein blijkbaar onthoudt. Dus ik denk dat elke goede song een appeal heeft. En hier zit hij niet in de staart, maar in de kop.
Ik dacht toen je begon over appeal dat je het ging hebben over Gene Kelly zelf. Maar nee, ik begin het te begrijpen.
Dignity. Always dignity.
Gene Kelly, die natuurlijk heeft gedanst en geacteerd en geregisseerd en gezongen. Hij had dezelfde multidisciplinaire functies die Chaplin ook had in zijn films. Hè.
En het ongelooflijke is, ja, de film is uit 1952, na de oorlog, een periode wanneer er heel weinig musicals nog gemaakt werden. Dit is dan de eerste, zouden we kunnen zeggen, van die tweede golf van grote Hollywood musicals. En overal wordt die aangeschreven als misschien wel de beste ooit gemaakt.
Tell me the truth. Am I a good actor?
Well, as long as I'm working for Monumental Pictures, you're the greatest of them all.
Wat maakt deze film zo bijzonder?
Het succes van die film is het resultaat van verschillende dingen. Het is een fantastisch scenario. Ook de prestatie van zowel Debbie als Gene Kelly, Debbie Reynolds, die toen 19 jaar was en haar allereerste debuutfilm maakte, en Donald O'Connor natuurlijk ook, meesterlijk gedaan. Het is ook een film met een ontzettend snel tempo. Er zit een ongelooflijke vaart. De enige stille periode in deze film qua montage is op het einde, wanneer het lied voorkomt. Maar er zit een ongelooflijk tempo in. meesterlijk geacteerd, meesterlijk gedanst, fantastisch gezongen. En ook een heel, heel leuk muzikaal repertoire.
Want het zijn niet alleen ontzettend veel nummers die verwijzen naar die eerste musicalperiode van Hollywood, maar ja, het heeft ook wel gewoon een bijzonder straffe titelsong, die, zoals je aan het begin al aangaf, een titelsong die iedereen kent.
Ja, die titelsong, iedereen kent die. En voor de neofieten onder de luisteraars, deze titelsong werd al eerder gebruikt in verschillende films. Hè. Ik denk minstens 3, 4, 5 films.
De eerste keer was blijkbaar in 1929 in de Hollywood Review.
I'm singing in the rain, just singing in the rain. What a glorious feeling, I'm happy again.
Maar ook nadien heeft bijvoorbeeld Hitchcock heeft ook die muziek gebruikt. En Kubrick heeft ook de muziek gebruikt in A Clockwork Orange. Ja, het is een all-time evergreen, maar het was al een zeer bekend liedje eigenlijk voordat het gebruikt werd in deze film. Want uiteindelijk de bedoeling was, oorspronkelijk heb ik eens gelezen dat MGM, voor wie die film gemaakt is, dat men vooral een film wou maken rond reeds een bestaand songrepertoire. Hè. Want de meeste liedjes die we horen in deze film, deze musical in deze film, die bestonden al.
Misschien is dat wel de truc, hè? Gewoon het beste wat er al gemaakt is tot dan toe samenbrengen in één nieuw werk, een soort van collage. En dat wordt dan vanaf dan de maatstaf.
Ja, klopt.
Er zit denk ik één nieuw nummer in,
ja.
En dat is Make 'em Laugh.
Make 'em laugh, make 'em laugh. Don't you know everyone wants to laugh?
Voor mij is het geen A-nummer. Het is eerder een B-nummer, een puur onderhoudend, entertainend nummer. Je hebt in elke musical, je hebt dat ook in de opera, je hebt dat ook in de musical, je hebt heel sterke A-momenten, aria's en songs, dan heb je ook B-momenten. Niet dat die B-momenten minderwaardig zijn, maar je hebt die B-momenten nodig. Dat zijn songs die minder op het voorplan treden, songs die minder in het oor klinken, maar die wel ondersteunend zijn en aanreikend zijn om op dat moment, het grote vocale moment, zou kunnen shinen. Hè.
Muziek is dan wel het belangrijkste ingrediënt van Singing in the Rain, maar we mogen vooral ook de dans niet vergeten. En daarover heb ik het even met Wim van Lessen, jarenlang de sterdanser van het Ballet van Vlaanderen. Vandaag is hij freelance en hij heeft een ongelooflijke passie voor Singing in the Rain. Dat had hij al als kind.
Waarom? Omdat dat gewoon magie is. Als je dat nu ziet, de combinatie muziek-dans. En ik vind dat heel moeilijk om dat ook vast te leggen in een film. Omdat meestal dans en muziek hoor je in een theater of in een auditorium of in een operahuis. En film is niet altijd het juiste medium om zoiets tot zijn recht te brengen. En ik denk dat die film een statement is geweest om te zeggen van kijk, dit is gewoon top, dit is gewoon wereldklasse, zowel muzikaal als danstechnisch. En de combinatie van de twee volgens mij heeft geleid tot het succes van de film.
Heeft dat dan voor een groot deel te maken, denk je, met die regisseur, choreograaf en hoofdrolspeler?
Absoluut. Je staat er eigenlijk niet bij stil op het moment zelf. Je denkt van, oh ja, is een leuke film en die man kan dansen. Maar het is pas wanneer zo'n film rijpt en wanneer dat je daarop terugkijkt, wanneer dat je denkt van, wauw, dat hij na zoveel jaren tijd nog altijd relevant is. Natuurlijk, Jane Kelly is gewoon een virtuoos in de dans. Ik denk dat je dat met muziek hebt, maar je hebt dat ook in de dans. Iemand die beheerst zijn techniek zo dat hij er al spelenderwijs doorgaat. En ik denk dat dat de sterkte is van zijn imago of van zijn persoon.
Je hebt ooit zelfs zijn weduwe ontmoet.
Ja, ik heb daar een contact mee gehad. Natuurlijk, zij is een zeer actieve persoon om zijn werk te blijven verdelen, verkondigen en heeft een enorm groot respect voor dansers. En dan, toen ze mijn profiel had gezien en zijn we in contact gekomen. En toen ik in L.A. was, heb ik haar opgezocht. En ja, is een straffe madame. En ze houdt de legende of alles wat rond Gene Kelly hangt, levende eigenlijk.
En wie ook een goede band heeft met de weduwe van Gene Kelly, dat is natuurlijk Dirk Brossé. Dirk, is er iemand die je niet kent?
Eigenlijk, op het moment dat we dit interview afnemen, zijn we begin mei 2022. En als alles goed zit, dan zal ik haar ontmoeten binnen een tweetal weken. En wie weet gaan we ook praten over een project. Want natuurlijk, je ontmoet nooit zomaar mensen. Hè? Als het niet te veel regent in New York, gaan we zeker zingen.
Dat is in New York altijd twijfelachtig. Hè? Het zou wel eens kunnen.
I'm singing and dancing in.
Je hebt heel veel ervaring met het dirigeren van filmconcerten, dus waarbij de film op een groot scherm meeloopt terwijl het orkest live de muziek speelt. Dat lijkt mij om te beginnen al heel erg moeilijk, maar in deze film, er wordt ook nog eens in gezongen, er wordt in gedanst. De muziek moet echt wel één op één met de film meegespeeld worden. Hoe moeilijk is dat?
Dat is ontzettend moeilijk. Er zijn een paar films die ontzettend moeilijk zijn om te doen. Er werd live gezongen en er werd live gedanst op muziek. Er werden verschillende takes opgenomen. En dan, uit al die verschillende takes, zijn dan de beste momenten gekozen die aan elkaar werden en worden gezet. Wat betekent dat je al een instabiliteit hebt op vlak van tempo. Terwijl je dat niet merkte als je naar de film kijkt en luistert, dat passeert. Maar als je inderdaad met een vergrootglas naar het tempo kijkt, is dat een hele andere zaak. We moeten dus met een... het is het meest onnatuurlijke wat je eigenlijk kan doen. Dat is met een live orkest een zanger of een danser begeleiden, waarbij haar of zijn stem of tapdans op voorhand is opgenomen. Dat is zeer onnatuurlijk. Maar toch gaan we daarin slagen om dat op een onevenaarbare manier te doen.
Want is het dan anders wanneer iets live wordt uitgevoerd? Ik zeg maar, een danser die live op een podium staat en begeleid wordt door een orkest, is dat voor het orkest iets anders? Want uiteindelijk is het toch ook maar muziek spelen die gebruikt wordt als basis voor iets anders?
Nee, dat klopt. Elke vorm van samenwerken op een podium, of het nu opera is, of het nu een dansgezelschap met een live orkest is, of een zanger of een koor met een live orkest, het is altijd give and take. En de dirigent mag dan nog zo goed het tempo aangeven en controleren en cours d'route. Het is altijd give and take. Hè. Iemand vertraagt een beetje, de muziek past zich aan de dans. Een zanger heeft op een bepaald moment een supergoeie dag, heeft een fermata op een hoge noot en houdt die extra lang aan. Dus dat zijn allemaal kleine elementen, honderden elementen die ervoor zorgen dat een live uitvoering 1 leeft en 2 dat het een wisselwerking is, dat het echt een give and take is. En hier heb je eenrichtingsverkeer. Dus door het feit dat we iets moeten begeleiden wat al opgenomen is en vast ligt, is het eenrichtingsverkeer.
Kan je zo'n een metafoor of een analogie verzinnen hoe dat je dat doet als dirigent?
Er zijn twee manieren. Hè? Er zijn twee manieren om dat te doen. Als je dat echt correct wil doen, dan kan je een clicktrack volgen. Dus dat betekent dat alle muzici van het orkest en in de eerste plaats de dirigent een oortjes in hebben, een soort koptelefoon, en dan horen ze een clicktrack die het tempo aangeeft. Dus alle kleine oneffenheden in het parcours worden jou auditief voorspeld. Maar dat is natuurlijk een extra gegeven die ervoor zorgt dat het nog onnatuurlijker wordt om muziek te maken. Wat ik doe, ik dirigeer zonder clicktrack, waardoor ik die passages waar er toch nog een minimum aan vrijheid is, om die vrijheid te benutten. Dus ik leg een aantal eikpunten vast, die trouwens ook gedicteerd worden, voor alle duidelijkheid, door de mensen die de partituur en de film hebben voorzien van punches en streamers en allerlei indicaties die ervoor zorgen dat we synchroon moeten zijn. Dus dat is op een zeer professionele manier voorbereid. Maar toch zijn er bepaalde eikpunten waarbinnen dat je nog een bepaalde vrijheid hebt. En die vrijheid moeten we natuurlijk benutten om het toch nog een beetje levendig te houden. Hè? Want als je allemaal met een clicktrack op zit, ja, dan kan je ook even goed de robots inschakelen en die dan op de trom en op de trompet laten spelen. En dat willen we natuurlijk niet.
Nee, voor alle duidelijkheid, dat willen we niet. En dat zou het orkest ook niet willen. Maar het lijkt mij ook zelfs heel vermoeiend om zoiets in je oor te hebben dat dan eigenlijk bijna influistert hoe je je job moet doen.
Dat klopt. Kijk, als dirigent kan je natuurlijk die clicktrack eigen maken door die film, partituur en de relatie muziek en film tot vervelens toe tientallen, zo niet honderden keren te repeteren, et cetera, et cetera. Maar het orkest heeft daar de tijd niet voor. Dus een orkest kan, je kan niet van een orkest verwachten dat ze die clicktrack bestuderen. Laat staan dat ze weten wanneer de volgende klik al dan niet te vroeg of te laat komt. En ik als dirigent kan dat wel inschakelen. Het tweede systeem is dat er visuele kliksen zijn. En ik werk altijd met de visuele kliksen, zodanig dat ik het geheel toch kan laten ademen en op een zeer natuurlijke manier kan laten overkomen. Maar dat kan je alleen maar doen met een zeer geoefend, well-trained orchestra zoals de Brussels Philharmonic. Ik heb zulke projecten gedaan met zeer goede orkesten, maar die niet dat métier hebben. En dat is een catastrofe. Die zijn altijd te laat. Die reageren altijd te laat op de slag.
Je gaf aan dat er een soort van visuele clicktrack bestaat. Is dat dan hetgeen wat je als publiek ook kan zien? Jij staat vooraan voor dat grote orkest en je hebt een scherm voor jou waar de film meeloopt. Maar het is wel een andere print van de film, want we zien af en toe een lijn passeren.
Ja, er zijn verschillende dingen. Er zijn op elke eerste tel, stel dat een muziekstuk, bijvoorbeeld Singing in the Rain, de titelsong, is geschreven in een bepaald ritmisch patroon. En elke keer wanneer de eerste tel van een patroon terugkomt, dan zie je een kleine flits. Het is bijna zoals een bliksemschicht. Zo. Je ziet 1, 2, 3, 4, flits, blam, 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 flits. Dus dit maar om erop te wijzen dat je die synchroniteit visueel ook moet bewaren. En dan zie je allerlei streamers, dat zijn van die verticale strepen die van de ene kant van het scherm naar de andere kant gaan en die beginnen links. Die komen links in beeld en die verdwijnen rechts uit het beeld. En je hebt streamers in verschillende kleuren. En elke kleur heeft een bepaalde betekenis. Dat is één vangnet. Het tweede vangnet, dat is een visuele klok. Rechtsboven is er een soort klok die eigenlijk het metrum waarbinnen de partituur is gecomponeerd aangeeft. Bijvoorbeeld maat 1. Zie je, 2, 3, 4, 5. Maar je ziet ook de kleine onderverdelingen. Veronderstel dat het een maat van 4, 4 is. Dan zie je 1, 2, 3, 4, 2, 2, 3, 4, 3, 2, 3, 4, 4, 2, 3, 4. En je ziet ook de vertragingen. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Ziet je? Dus je hebt eigenlijk verschillende systemen die jou als dirigent in het gareel houden. Hè. En dan maar hopen dat dat 80-koppige orkest precies volgt wat je doet. Kijk, als je voren zit op de film, dat is niet zo erg. Want vertragen met een orkest is makkelijk. Maar als je achter zit, als je 1 seconde... achter zit en 1 seconde wordt snel 2 seconden en 2 seconden wordt snel 3 seconden, dan kan het angstzweet je soms uitbreken. Vooral als je weet dat over 30 seconden er een visuele marker is die perfect samen moet zijn met de muziek.
Het lijkt mij dubbel zo moeilijk wanneer er intussen ook nog eens zangstemmen en danspasjes die je ook nog eens hoort meelopen. Want dat is eigenlijk het onwaarschijnlijke van dit soort van filmconcerten, dat er dus een kopie van die film bestaat waar men de muziek van heeft weggenomen, maar de stemmen, de zangstemmen en de danspasjes er wel nog heeft kunnen laten opstaan. Dus het moet heel moeilijk geweest om dat te maken, maar voor jullie maakt het nog moeilijker om die zangstemmen te laten overeenkomen met het orkest.
Waanzinnig moeilijk, ja, waanzinnig moeilijk. Dus eigenlijk moet je met je auto geblinddoekt door een parcours rijden waar zeer veel valkuilen zijn en putten in de weg en noem maar op. En je moet het parcours zodanig goed kennen dat je feilloos weet, na 100 meter moet ik hier 2 centimeter naar links of anders zit ik in de ravijn. En dat is wat je moet doen. Dus je moet eigenlijk die songs en die bepaalde passages waar jij het net over had, goed opgemerkt trouwens, die moet je van buiten kennen. Ja, muziek is natuurlijk iets wat zich beweegt van links naar rechts, maar tegelijkertijd, in de tijd bedoel ik dan, maar tegelijkertijd moet je een helikopterview hebben. Dus moet je eigenlijk in de tijd al kunnen kijken, moet je eigenlijk dingen al kunnen horen en voorspellen die je nog niet gehoord hebt en die er nog niet zijn.
Dus met andere woorden, deze periode in de aanloop naar zo'n concert, dan beluister jij die muziek elke dag? Of hoe bereid je je daarop voor, dat je het parcours van buiten kent?
De eerste films, ondertussen heb ik al tientallen van die films gedaan. Ik denk, de eerste paar films die ik gedaan heb, heb ik maanden en maanden op zitten zwoegen. Maar nu gaat dat razendsnel. Omdat je direct weet waar de oneffenheden in het parcours zitten en je concentreert je daarop. Dus wat ik doe, ik maak heel vaak een grafische tekening van de song. Een song duurt 3 minuten, dus ik pak letterlijk mijn meetlat. Elke seconde is een millimeter, bij wijze van spreken. Dus ik heb daar een eigen systeem voor. En dan duid ik aan waar de problemen zitten. Waar in de partituur en waar ook in het parcours. En waar ik eventueel kan bijsturen, waar ik moet afremmen. En dus ik ken de oneffenheden in mijn parcours op voorhand. Je moet het zo doen, dat is de enige manier.
Maar hoe komt dat dan? Is dat dan de monteur die ergens een foutje gemaakt heeft? Of het orkest dat het originele heeft ingespeeld, dat zij ergens een accent hebben gelegd, waar jij dan nu achteraf misschien van denkt, raar, ik snap niet waarom dat er een accent staat?
Klopt. Het is een combinatie van verschillende zaken. De voornaamste reden is inderdaad bij de montage. En ze hebben dus elk van die scènes, ik weet niet hoeveel keer, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15 keer opgenomen. En dan hebben ze bijvoorbeeld take 14, die bijna perfect is, maar waar ze toch een klein foutje hebben ontdekt. En dat gaan ze dan halen uit een andere take, maar die was dan misschien net in een ander tempo, of die was dan misschien, et cetera, et cetera. Het is bekend, toen Gene Kelly op de bewuste dag van de opname Singing in the Rain moest opnemen, dat hij doodziek was. Hij had 39,6 graden koorts. En hij zou het opnemen. En je hoort, het is niet de beste vokaal. Nadien hebben ze daar wel aan gesleuteld, maar de oorspronkelijke opname was niet de beste opname die hij ooit heeft gemaakt. En dan merk je dat, ja, dan merk je toch dat er kleine vliegjes hier en daar op zaten.
Ja, en dat is niet meteen de staat waarin je jezelf wilt bevinden wanneer je in de gietende regen moet dansen en zingen en intussen ook nog de boel regisseren. Het is Patricia Kelly, de weduwe van Gene Kelly, die dat onlangs nog eens uit doeken heeft gedaan voor de Academy of Motion Picture Arts and Sciences.
It is true that Gene was very, very sick when he shot the iconic Singing in the Rain number. And that number was shot in a day and a half. And what he would do, now you have to remember, he's behind the camera, he's in front of the camera, he's behind the camera. Gene was in constant motion. He would be behind the camera setting the camera shots, setting lights, then he would jump down in front of the camera, change into costume, shoot the number. And then what he would do, this is all shot on the Culver City lot. They draped the stage with black tarpaulin and hung rigging for the water. And it would pour down. And after he did the take, he would go outside of the tarpaulin and lie on the sidewalk and bake the fever out of him. And then go back in and do more.
Gewoon even weggaan van de set en op de grond gaan liggen. Puur om zijn ziekte uit te zweten. Dat is toch geweldig. Hopelijk wordt het midden september even druilerig weer als in Singing in the Rain, zodat we elkaar kunnen ontmoeten in Flagey om een parel uit de filmgeschiedenis muzikaal tot leven te zien komen, dankzij Brussels Philharmonic en Dirk Brosé.
Dancing and singing in